Vanuit de Bali, ditmaal in de prachtige zaal De Salon, wens ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachten van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Filosoof Floris van den Berg en ik gaan in gesprek met Linda Duits. Linda heeft heel veel boeken geschreven, columns geschreven, heel veel over seks. En daar gaan we het vandaag ook over hebben.
Hoera!
Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en like en abonneer. Linda, welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Vind ik ook, wederom. Om met de deur in huis te vallen, wat is seks? Het is geen makkelijke vraag.
Nee, het lijkt een heel makkelijke vraag. Mensen hebben daar allemaal wel een idee bij. Maar als je er dan iets verder over na gaat denken, dan wordt het al heel snel best wel ingewikkeld. Dus mijn boek, hè, dus Eindelijk weten wat seks is, gaat ook over de verschillende betekenissen die seks in onze maatschappij heeft. Dus seks is niet alleen maar een handeling, maar het is ook een manier om spullen te verkopen. Het kan ook een beroep zijn, bijvoorbeeld. Maar zelfs als je alleen maar gaat kijken naar die handeling, ja, dat is lastig. En ik denk dat de vraag, wat is seks, dat je die eigenlijk beter kunt formuleren als wanneer begint seks? Dus wanneer zien we iets als seks en wat niet?
Ik ga mijn vraag even herformuleren. Wanneer begint seks?
Ja, nou ja, dat kan op het moment op een dating app dat je het initiatief neemt om een afspraak te maken. Dus de vraag is extra relevant geworden nu de zedenwet is aangepast, waarin er heel duidelijk gesproken wordt over een initiatiefnemer. Dus de initiatiefnemer van de seks, die moet zich ervan verzekeren dat hij de instemming van de ander heeft. En dat is dus super lastig, want dat veronderstelt dat er dus een initiatiefnemer en een instemmer zijn. Ja. En dat dat dus verschillende personen zijn. En dat er dus eigenlijk een soort van moment is waarop dat geregeld moet zijn. Mm-hmm. Terwijl, ja, als de seks begint met tongen in de bar dancing, dan is dan degene die het initiatief neemt tot de tongzoen, is dat dan ook de initiatiefnemer van de seks? Of is de initiatiefnemer van de seks degene die het initiatief neemt om kleding uit te trekken? Of gaat het echt alleen maar over het moment waarop een penis een vagina ingaat? En de wet is daar niet duidelijk over. Wat ik heel betreurenswaardig vind. Ik vind het ook heel heftig dat die wet er doorheen is gekomen. Omdat dit dus nu in de rechtszaal opgelost moet gaan worden. Omdat dit zo ontzettend vaag is. Het is moeilijk te zeggen wat seks is. En ik ben het in het boek, doe ik daar een beetje een poging toe, of verken ik dat van andere kanten. Maar ik denk dat wij als samenleving hier echt een probleem mee krijgen met die zedenwet. Dat het antwoord zo onduidelijk is.
Thanks. En wat misschien wel goed is om dat direct dat punt te maken. Want ik denk in beide boeken die hier op tafel staan, maak jij volgens mij het punt, seks is niet alleen de heteroseks die we kennen. Ja. Hè? Een piemel die bij een vrouw naar binnen gaat. Het is veel meer. Zou jij die innige tongzoen al seks noemen? Of is dat voor jou nog geen seks?
Ik zou dat wel eigenlijk wel onderdeel van de seks zien. Vooral, en dat ligt ook een beetje aan de tongzoen, zeg maar. Hè? Dus, je kunt ook een soort van halfslachtig tongzoen hebben als mensen elkaar net het ja-woord hebben gegeven.
Oh ja. Zo'n nepper.
Zo'n nepper, weet je, dat ze iets verder willen dan een gewone kus. Dus er moet wel een klein beetje een tongdraai in zitten. Of zeg maar, weet je, die hele hitsige tongzoen in de bar dancing. Sorry voor het woord bar dancing. Ik weet dat niemand dat meer gebruikt. Die leidt tot meer. Hè? Wat het begin is van een aaneensluiting van verschillende seksuele handelingen. Ja.
Oké. Okay. En vanwaar dan die toch wel preutsheid als het om seks gaat in onze samenleving? Waar komt dat vandaan?
Ook dat probeer ik te traceren in het boek. Toen ik begon met schrijven, toen dacht ik, alles is de schuld van religie. De manier waarop wij naar seks kijken, dat is allemaal te danken aan religie. Maar dat is echt gewoon te beperkt. Bijvoorbeeld als het gaat over onze omgang met sekswerk. daar hebben de feministen van de eerste feministische golf. Dus de eerste feministische golf begon zo 1850. Hè, dus het heel erg aan het begin. Of einde van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw. Gaat ook over het verkrijgen van vrouwenkiesrecht. Maar het gaat ook heel erg over de zedenwet van 2011... waarin er een verbod op bordelen kwam. En dat kwam echt door die feministen. Voorheen was het zo dat SOA's gezien werden als een soort van een onvermijdelijk kwaad. En daardoor moest je prostituees, zoals het toen werd genoemd, monitoren en aan banden leggen. Mm-hmm. Want de man was eenmaal de man. Hè, die kon je niet in, die kon je niet tammen, mm-hmm. Temmen. En daar keer tegen dat manbeeld keerden die oude feministen zich. En die zagen die prostituees als slachtoffers die je moest beschermen met uitstapprogramma's, et cetera. Nou ja, dat is ook hoe er nu feministen zich tegen sekswerk keren. Het zijn zielige vrouwen die beschermd moeten worden. Uitstapprogramma's, leren we ze kleding maken. En dan doen ze voortaan iets anders. Dus onze omgang met seks is divers als het gaat over die verschillende betekenissen van seks. En de invloeden waaronder wij zijn komen te denken zoals we denken, die zijn ook divers. Ja.
Ja, thanks.
Linda, je bent ook mediawetenschapper. Ik heb een vraag over seks en de media. Al in de moderne popmuziek wordt heel veel over seks gezongen. Ook expliciet. Bijvoorbeeld Prince, de liedjes van Prince, echt seksueel. Gewoon seksuele teksten.
Ja.
En die mensen ook meezingen. Dat was heel geaccepteerd. Zie je ook gewoon overdag op de radio. Die zijn niet alleen maar 's nachts te horen.
Ja.
Maar de andere kant, als het om beeld gaat, of zelfs maar de bijbehorende videoclips, die zijn heel preut. Dus er zit blijkbaar een verschil tussen de acceptatie van wat we zeggen En de auditieve en de visuele manier. Dus bloot visueel is anders dan bloot auditief of seks. Hoe komt dat?
Ik denk dat heel veel mensen dat niet met je eens zijn. Dat heel veel mensen vinden dat die videoclips veel te ver gaan. Dus we hebben midden jaren nul heel veel maatschappelijke discussie gehad over wat seksualisering genoemd werd. Ja. En dat ging vooral over seksualisering in de media. En dan werd er heel snel gekeken naar videoclips, naar muziekvideo's. Vooral naar hip-hop video's ook. Waarin onbetamelijk gedanst zou worden. Waarin de mensen te schaars gekleed zouden zijn. Dat het allemaal te suggestief was. Ook die discussie, die was midden jaren nul echt al op een soort hoogtepunt. Maar die was er bijvoorbeeld ook toen ik opgroeide en Madonna keek. Ik weet nog wel dat de video van Open Your Heart uitkwam. Waarin ze een stripper speelt.
Oh ja.
En toen mijn moeder dat zag, toen mocht ik die clip niet meer kijken. Want dat was geen tv voor een meisje van 8. Terwijl ik natuurlijk geen idee had wat strippers waren of wat dat betekende. Maar Madonna danste zo leuk in, ja, in die video. Dus er zijn wel degelijk heel veel mensen boos over die beelden. En hoe die videoclips eruit zien. Die discussies keren ook steeds weer terug. Wat je zei over die expliciete teksten. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel. In popmuziek is er gewoon heel erg veel seksuele innuendo. Mm-hmm. De Beatles zongen I Wanna Hold Your Hand. En die bedoelde iets anders. en de mensen die daarnaar luisterden, die wisten dat wel. Maar zo kon het wel op de radio, weet je wel. Dus dat maakt trouwens ook het verbieden van dit soort dingen of het aan banden leggen van dit soort dingen ingewikkeld. Dat maakt ook het onderzoeken van dit soort dingen ingewikkeld. Hè? Want hoe analyseer je precies die seksuele innuendo? Wat reken je wel mee als seksuele content en wat niet? Maar ja, vooral die popmuziek en de seks is heel nauw met elkaar verweven geweest. Overigens, fun fact, in de jaren 20 was er ook gedoe over dansen. En het was een dansverbod, volgens mij van de grootvader van de minister Donner die wij nog kenden, die dat aan banden wilde leggen. Want al dat dansen zou de jeugd maar losbandig maken. Nou, en popmuziek is natuurlijk een genre wat nu niet meer zo, maar toch wel, wat we toch wel associëren met de jeugd. Ja, en dus ook met het hoofd op hol brengen van de jeugd. Omdat er telkens weer het idee is dat je de jeugd kunt aanzetten tot seks. Alsof, weet je wel,
alsof ze dat niet gaan doen.
Alsof ze dat anders niet zouden doen. Ja, dus bijvoorbeeld als je in Amerika kan je dus heel moeilijk onderzoek doen met middelbare scholieren. als het gaat over seksualiteit. Omdat als jij dus een vraag stelt over seks, dat al gezien wordt als, dat zou ze op ideeën kunnen brengen.
Maar waarom wordt dat gezien als iets ergs? Want stel dat dat überhaupt waar is. Waarom zou dat erg zijn dat mensen aangezet worden om tot seksualiteit of tot experimenteren met seksualiteit?
Omdat voor zeker heel veel Amerikanen dat echt is ingegeven vanuit religieuze motieven. Namelijk dat seks alleen hoort plaats te vinden in het huwelijk. En kijk, in de Amerikaanse voorlichting is abstinence, dus onthouding, nog steeds het hoofdadvies dat jongeren krijgen. In mijn colleges over gender en seks in de media haal ik een rapport aan van de Amerikaanse Psychologen Associatie, de APA, uit 2005, op het hoogtepunt van die zorgen over seksualisering. En daar gaat het echt over, dus dit zijn wetenschappers. En in dat officiële rapport staat echt, als oplossing tegen seksualisering moet er goede seksuele voorlichting gegeven, die onder andere gericht is op het promoten van abstinence.
Oké. Okay.
Je moet dat niet. Ik denk dat we dat onderschatten. Hoe krachtig dat is. En hoe ontzettend geaccepteerd dat in de VS is. Mm. En hoe ontzettend anders de Amerikaanse omgang met jongeren en seksualiteit is in vergelijking met de Nederlandse. Mm-hmm. En dus ook dat iets is voor ons om waakzaam op te zijn. Dat wij niet dat soort ideeën importeren tegelijkertijd met andere conservatief politieke ideeën in het huidige politiek landschap.
Je geeft ook het over studenten. Kan je als je college geeft ook nog, ik weet niet, kan je dan ook expliciet materiaal laten zien of wat mensen dan, of heb je het alleen over? Of kan je ook beelden laten zien?
Ik laat beelden zien. Ik vind dat ook belangrijk. Ik geef ook les over porno bijvoorbeeld. Een aantal jaar geleden, dat is toch zeker al wel 10 jaar geleden, meer dan 10 jaar geleden, denk ik, een jaar of 13 geleden, gaf ik aan de Universiteit van Amsterdam een groot eerstejaarsvak bij communicatiewetenschap over populaire cultuur. Dat ging op een aantal thema's, waaronder geweld, mm-hmm, in de media, waarbij we steeds dingen lieten zien. Dus dan lieten we gewelddadige videogame content zien. En toen ging het over porno. En toen wou ik dus ook porno laten zien. En toen het docententeam ontstond daar ophef over. Van, moeten we dat nou wel doen? En die colleges werden gegeven in de Lutherse kerk. Dat is de aula van de UvA. Om 9:00 ochtends. En toen was er oneenigheid in het docententeam. Toen hebben we als compromis bedacht dat ik alleen de voorpagina van Pornhub zou laten zien. Mm-hmm. Dus wel heel veel beelden, zeg maar, van porno, maar stilstaand.
Ja. Okay. En was je er tevreden mee met deze compromis?
Ik ben zelf heel erg sekspositief. Ik probeer heel erg een vrijdenker te zijn op het gebied van seksualiteit. En ik weet dat niet iedereen dat is. Hè? Dus dat, je zit in zo'n docententeam, dus daar moet je ook wel de mening van je collega's respecteren. Ik vind het daarbij wel altijd prettig als mensen vanuit hun eigen beleving spreken en niet vanuit de beleving van een mogelijke ander. Hè? Dus dat mensen gaan zeggen van, er zou wel eens een religieuze student gechoqueerd door kunnen zijn. Ja, laat die student zich dan eerst maar eens melden. ik vind in dit soort situaties, ja, dat je de mening van anderen moet respecteren, maar dan moet dat wel hun mening zijn over hun eigen normen en idealen. Ja.
Je refereerde net al naar porno. Hoe kijk jij meer normatief naar porno? Vind je het een goede zaak? Vind je het een slechte zaak? Is het amoreel? Is het niet relevant? Hoe kijk je er meer normatief naar?
Ik denk dat ik eigenlijk de enige bijna in Nederland ben die heel publiekelijk de loftrompet steekt over porno. We leven in een heel porno-negatieve samenleving. Eigenlijk alles wat je in de media hoort over porno gaat over dat het slecht zou zijn voor je zelfbeeld, dat je er verkeerde ideeën over seks door zou krijgen, dat die mensen uitgebuit worden, dat je er verslaafd aan kan raken, dat je afgestompt wordt.
Maar niemand kijkt het.
Niemand
kijkt.
Nou, en daarmee doe je dus wel ongeveer, volgens mij is het iets van 90% van de mannen en iets minder vrouwen, maar nog steeds meer dan de helft, kijkt regelmatig naar porno. En dat doen ze omdat ze er heel veel plezier aan beleven. Dus nou ja, dat is natuurlijk ook kut. Hè? Dus dat je eigenlijk het plezier van al die mensen in zo'n negatief daglicht stelt. En er is nauwelijks oog voor de positieve kanten van porno. Dus porno helpt je heel erg... kan je heel erg helpen bij erachter komen wat je lekker vindt. Hè? Het is een eindeloze catalogus van standjes, fetischen, van lichamen waar je doorheen kunt bladeren en wat je kunt uitproberen. Vind ik dit nou wel of niet geil? Hè? Als ik nu naar BDSM ga kijken en iemand wordt vastgebonden, doet dat iets met me of denk ik, eeuw, dat is niet voor mij? Dat is heel belangrijk. Want het is heel erg belangrijk om te weten wat je lekker vindt. Mm-hmm. Zodat je dat vervolgens ook aan een partner kunt communiceren. Dat is een van de dingen die we het allermoeilijkst vinden. Met onze partners over seks praten. En dat wordt natuurlijk allemaal niet bevorderd in een samenleving die al zegt... Nou ja, als jij porno kijkt, dat is eigenlijk al raar. Ze mm-hmm. weten bijvoorbeeld ook wel uit... ik haal dit heel graag aan. Mooi masterscriptieonderzoek aan de UvA. Met hetero mannen in de 30. Die vertelden in dat onderzoek dat zij dus niet aan hun seksuele partners durven te vertellen wat ze lekker vinden, omdat ze bang zijn dat ze dan terugkrijgen. Dat heb je zeker in porno gezien. Met het idee dus eigenlijk dat de handelingen die je in porno ziet, dat die afkeurenswaardig zijn. Dat die in normale, tussen aanhalingstekens, seks geen plaats zouden moeten hebben. Ik zat vorig jaar aan de telefoon met een journalist en ik ging ergens praten over porno. Dus daar schreef hij een stukje over. Toen zei hij, ja, maar is het niet zo dat porno leidt tot extremere vormen van seks? Dus ik zei, wat zijn dan extremere vormen van seks? Hij zei, nou ja, anale seks bijvoorbeeld. Nou ja, anale seks, dat is ook seks die voor bijvoorbeeld mannen die seks hebben met mannen de normale seks is. Wat betekent het om ergens op te schrijven dat dat een extreme vorm van seks is? Sowieso voor die mannen die seks hebben met mannen, maar ook voor allerlei andere mensen die daar plezier aan beleven. Nee, ik vind porno niet amoreel. Ik ben heel erg blij dat er porno is. Het doet ontzettend veel voor heel erg veel mensen. En daar zouden we best wat dankbaarder voor mogen zijn.
Ik ook. En ik denk dat jij bent er ook blij mee, toch?
Ja, zeker. Hey, is het een hoofdstuk in je nieuwe boek, Plezier aan porno?
Er is wel in mijn nieuwe boek komt wel een hoofdstuk over plezier en seksualiteit.
Paragraaf dan.
Dus daar zal het misschien wel een paragraaf in worden, ja. Ja. Sowieso is het wel, misschien is het een beetje een side note, maar eigenlijk allerlei dingen waar we plezier aan beleven, worden al snel in een soort van psychologisch vertoog negatief in een daglicht gesteld. Dus ook bijvoorbeeld sociale media, waar we ook met heel veel plezier naar kijken, die worden ook al heel snel verslavend genoemd. Eigenlijk alles wat we leuk vinden, dan komen de psychologen met, ja, maar werkt het niet verslaving in de hand? En dan komen ze altijd met die uitspraken over dopamine, dat het allemaal heel erg is. Terwijl ja, iets wat we leuk vinden, dat geeft dus dopamine.
Ja.
En dat is dus, wordt eigenlijk al meteen tot iets slechts gemaakt.
Ja.
Niet genieten.
Want
van die dopamine.
Nee, precies, ja, absoluut niet. Hey, en een ander argument wat je nog wel eens hoort tegen porno is dat het vrouwenvriendelijk zou zijn. Hoe kijk je daarnaar?
Over porno kun je eigenlijk bijna alles beweren, omdat er heel weinig systematisch empirisch onderzoek naar gedaan wordt. Ook omdat daar ook een soort van stigma aan kleeft.
Ja, dat is heel vreemd eigenlijk, toch?
Ook mensen. Ik ken wel collega's die niet de porno-professor genoemd wilden worden. Dus dat is. Recente promovenda die onderzoek doet naar webcamwerk. En die dan voortdurend te horen krijgt: oh, doe je zelf dat soort werk? Weet je dat je dan een beetje raar bent als je dat gaat onderzoeken? Mm-hmm. Dus dat is heel erg jammer. Dat onderzoek is er heel weinig. Dus kunnen mensen van alles en nog wat zeggen. Marleen Klaassen aan de Universiteit van Amsterdam heeft wel een systematische inhoudsanalyse gedaan van porno. En het wordt meteen ook heel ingewikkeld, onderzoekstechnisch. Hè? Want kijk, er zijn allerlei soorten porno. Je hebt porno die waarin heel gewelddadige content inderdaad te zien is naar vrouwen toe. Maar je hebt ook ontzettend lievige porno met allemaal heel veel kusjes. Hè? Dus wat reken je dan tot porno? Nou, dan zou je kunnen zeggen mainstream porno. Oké, maar wat is dan mainstream porno? Is dat dan wat het meest gekeken wordt? Maar er is zoveel, dus dat is wel heel moeilijk dat te operationaliseren. Mm-hmm. Nou, wat Marleen Klaassen heeft gedaan, is die heeft naar een aantal van de grote tube sites gekeken. Zo Pornhub, YouPorn, dat soort sites die toch wel de grootste zijn. En gekeken naar de populairste video's. Maar dat zijn dan de populairste video's in Nederland, waar ze dat onderzoek doet. Want ook daar krijg je per land gepersonaliseerde pagina's. En zijn er andere voorkeuren, en et cetera. Dus je ziet al meteen hoe die ingewikkeld wordt. En toen heeft ze 100 video's genomen. Daarna is ze gaan kijken van, is dit nou objectificerend? Ja. Objectificatie, het reduceren van een persoon tot een object, vaak tot een lichaamsdeel. Nou, dat zou je kunnen zeggen, dat ga je onderzoeken door, als je geen gezicht ziet, dan is het objectificatie. Maar ja, wat zie je nou in heel veel heteroporno? Heel veel het gezicht van de vrouw voor de camshot. Wat zie je heel weinig? Het gezicht van de man. Mannen zijn in dat soort porno heel vaak gezichtsloze werktuigen die eigenlijk alleen maar aan het ploegen zijn. Dus die objectificatie kwam er helemaal niet uit. Als het ging over geweld, nou, dan werd er hooguit een beetje gespankt. Maar dat is nou ook niet per se iets wat we gewelddadig zouden willen noemen. Dus uit haar onderzoek kwam dat die dingen die je dus heel vaak hoort als kritiek op, laten we zeggen, mainstream porno, helemaal niet klopte.
Ja.
Ja. Wat niet wegneemt dat er geen porno is, waarin vrouwen vernederd worden of waarin vrouwen geweld aangedaan wordt, wat ook onderdeel kan zijn van je fantasieën. En dat is natuurlijk denk ik ook heel belangrijk. Ik vind het veel interessanter om te kijken naar onder welke omstandigheden komt een pornofilm tot stand.
Nou, exact, ja.
Dan een oordeel te gaan geven over die content, van wat je ziet. Want ik doe niet aan fetish shamen. Mm-hmm. Ik laat iedereen zijn fantasie. De fantasie hoort ook vrij te zijn. Je mag over van alles en nog wat fantaseren. Je mag fantaseren over verkrachten. Je mag fantaseren over verkracht worden. Dat is iets heel anders dan het doen. Als het dan gaat over die omstandigheden waarin porno gemaakt wordt, dan zie je dat daar in één keer heel weinig aandacht voor is, voor degene die zo kritisch zijn op die inhoud van porno. Want dan gaat het over goed betaald worden. Dan gaat het over zorgen dat mensen ook betalen voor hun porno. Hè? Mm-hmm. Als je begaan bent met die werkomstandigheden, dan moet je dus betalen, want gratis porno kan eigenlijk niet. Hè? Die mensen doen het niet voor gratis. Dus dan zou je daarop gaan richten. Dat heeft ook te maken met het verminderen van stigma, wat er bijvoorbeeld aan dit soort werk kleeft. Ja, dan kom je in een heel andere discussie terecht.
Ja. Mag ik het even een bruggetje maken? Want ik wilde ook een vraag, die wilde ik je later gaan stellen, maar ik ga hem nu stellen. Want ik moest denken aan wat jij zegt, de omstandigheden, hè, waarin zo'n film wordt gemaakt. Als we het hebben over sekswerkers als prostituees, hebben we vaak hetzelfde. Hè? Dezelfde discussie. Zitten ze daar vrijwillig? Of zitten ze daar gedwongen of niet? Hoe kijk jij tegen prostitutie aan?
Ja, het gaat bij sekswerk inderdaad heel vaak over vrijwilligheid. Het gaat over mensenhandel. Belangrijk om even op te merken. Mensen denken bij mensenhandel vaak dat het gaat over mensensmokkel. Dus hebben we bijvoorbeeld meiden uit Roemenië onder valse voorwendselen naar Nederland. Krijgen ze dan in een kelder werk laten uitvoeren? Dat is het niet. Mensenhandel gaat over ook over economische uitbuiting. Dus dat kan ook zijn dat jij afspraken hebt gemaakt. Dat je zoveel procent krijgt van wat je verdient. En dat wordt niet nagekomen. Ook dat is mensenhandel. Maar dus over die vrijwilligheid. Er bestaat prostitutie die onvrijwillig is. En daar moeten we dingen aan doen. Maar het is zeker niet zo dat al het sekswerk onder die bril bekeken moet worden. Dat legt een ontzettend stigma erop. Als je dan bijvoorbeeld hebt over raamwerk, waar het vaak over gaat. Mm-hmm. Dat is de meest veilige vorm van sekswerk. Mm-hmm. Dus als je achter het raam wilt zitten, moet je ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Je moet aan de raamexploitant je paspoort laten zien. Je moet dat allemaal heel nauwgezet bijhouden. Want op het moment dat hij gepakt wordt en die papieren zijn niet in orde, dan is het bedrijf dicht en heeft hij een dikke boete te pakken. Dus er zit ontzettende controle op. Je staat letterlijk achter het raam. Je bent ontzettend zichtbaar ook. En bovendien kan jij zelf beslissen wie je binnenlaat en wie niet. Wat het voor sekswerk seksueel veilig gemaakt. Er is een alarmknop, dat soort dingen. En toch is dat eigenlijk de vorm van sekswerk die de hele tijd geassocieerd wordt met die mensenhandel. Mm-hmm. Niet in het minst in Amsterdam, waar onder de noemer van project Team 12... toenmalig wethouder Lodewijk Asscher probeerde de ramen te sluiten. Wat in feite ging over het opknappen van de wallen.
Ja, het hele Zeedijkgebied moest worden geschoond.
Moest worden gegentrificeerd. En daardoor moesten die dames daar weg. Nou, toen heeft de Amsterdamse Rekenkamer gezegd dat project is mislukt. Heeft niks gedaan over aan het terugdraaien van mensenhandel. En toen is de gemeente met iets nieuws gekomen, namelijk massatoerisme. Dus nu zegt de gemeente, ja, we kunnen het niet toestaan dat die vrouwen uitgelachen worden door toeristen. Terwijl als je het aan die vrouwen zelf gaat vragen, zeggen ze, die toeristen zijn onze klanten.
Ja,
dus die constante associatie die er wordt gemaakt met onvrijwilligheid, met mensenhandel, die leidt de aandacht af ook van de werkelijke problemen waar sekswerkers mee zitten. Met het gebrek aan legale werkplekken bijvoorbeeld. Hè? Dus het aantal ramen neemt af. Het aantal bordelen neemt af. Vroeger had je in Nederland ook nog afwerkplekken. Mm-hmm. Die er ook niet meer zijn. Als je niet legaal op een vergunde plek kunt werken, betekent dat je dat dus illegaal op een onvergunde plek moet gaan doen, dan ben je veel kwetsbaarder. Dan ben je veel kwetsbaarder voor geweld, voor uitbuiting, voor al die dingen waarvan we zeggen dat we het niet willen. Dus als het gaat over sekswerk en je wil iets doen voor de sekswerkers, dan denk ik dat je sekswerk moet decriminaliseren. Dus dat is iets anders dan legaliseren. Mm-hmm. Maar dus uit het strafrecht halen en in het arbeidsrecht stoppen en sekswerk behandelen. Zoals we ook ander werk behandelen waar er arbo-regels voor zijn. En als jij een conflict met je werkgever hebt of met een opdrachtgever, dan kan je daarvoor naar de rechter stappen. Mm-hmm. Maar het is uit dat criminele hoekje.
Ik heb ook een keer een jonge vrouw gesproken, ik denk een jaartje 25. En die was escortdame. En volgens mij, maar je hebt ook van die escortbedrijven waar het niet per se ook om seks gaat, maar dat ze soms ook gewoon met iemand gaan eten. Ja. Die daar behoefte aan heeft. En soms mondt dat uit het seks en soms ook weer niet.
Eigenlijk alle sekswerkers die ik ken, allemaal zeggen ze dat een heel groot deel van het werk therapeutisch is.
Ja, dat zei deze dame ook.
Zij zei,
dat vond ik dus ook fascinerend. Want ik vroeg haar ook, want wij hebben het daar ook wel eens over gehad, Floris, van je leest in de media altijd eigenlijk dat standaard verhaal van het is allemaal gedwongen. Maar wij waren ook benieuwd naar van hoe vaak is dat. En deze dame zei toen ook van, nou luister, ik doe dit gewoon een paar jaar, want het is best een prima job financieel. Ik kan mijn studie in Groningen ermee bekostigen. En over een paar jaar stop ik wel weer, want het is niet mijn droomjob, maar ik vind het prima.
Ja, dus ik denk, sowieso is het belangrijk. Vrijwel alle sekswerkers doen het voor het geld. Mm-hmm. Net als dat al zo'n beetje al het personeel dat achter de kassa zit, dat voor het geld doet.
Ja.
Ik kan me vast voorstellen dat er ergens een cashier is die het zo leuk vindt.
Niemand denkt, dit
dat
wil ik mijn hele carrière doen.
Dat ze het ook onbetaald als werk aan zou nemen. Ja, maar dus sekswerkers werk is ook de activistische slogan van sekswerkers. Zo moet je het ook zien. Mensen doen het voor het geld. Dat betekent ook dat je soms geen zin hebt om naar je werk te gaan. Dat heb jij ook wel eens. Mm-hmm. Dat je daar, of dat het soms niet zo leuk is. Of dat je even de balen van hebt. Dat hoort ook gewoon bij werk. En toch, als een sekswerker dat zegt, dan gaan we meteen helemaal beginnen over die vrijwilligheid. En, want die vrijwilligheid wordt dan ook in twijfel getrokken van, ja, als je dat geld niet nodig zou hebben, dan, ja, maar dat zeggen we dus ook niet bij andere banen. Nee. Dus ja, kijk, je hebt een heleboel. Je hebt sekswerkers die het inderdaad een korte periode doen. Je hebt sekswerkers die erbij doen. Je hebt ook sekswerkers die sekswerk doen, maar het niet zou willen noemen. Mm-hmm. Vanwege dat stigma wat er aan kleeft. Dus die zichzelf bijvoorbeeld liever hospitality workers noemen. Of toch gewoon masseur bijvoorbeeld. Daar zit allemaal variatie in. Maar het is allemaal werk.
Ja.
Ja, in de zin dat er worden diensten verleend in ruil voor geld.
Ja, thanks. Ja.
In aansluiting daarop ook over de maatschappelijke waardering, bijvoorbeeld ook van pornoactrices of mensen die porno modellen, dat je het eigenlijk heel erg dat als je dat publiekelijk maakt, dat niet je een ander soort carrière ten goede komt. Stel je bent onderwijzeres en je zegt, nou, ik heb een paar jaar pornowerk gedaan. Dus zet je dat op je cv, dan houdt het eigenlijk op. Maar dat is eigenlijk waarom, terwijl je net zei 90% van de mannen en een groot deel van de vrouwen kijkt porno. we weten dat het er is, maar als iemand het doet, dan heeft hij een stigma dat hij dus die dus negatief werkt op een andere carrière mogelijk. Dat, is dat niet eigenlijk meten met twee maten wat wij doen? Ja, waarom is dat zo?
En een snelle aanvulling. Ik denk niet in je carrière, ik denk ook in je privéleven.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus dat stigma geldt voor alle sekswerkers, maar in meerdere mate voor vrouwelijke sekswerkers.
Ja, daarom noem ja.
Ja, en dat is echt het idee van de gevallen vrouw. Dus we hadden, onlangs was er natuurlijk de documentaire over Pamela Anderson. En iets eerder ook een serie over Pamela Anderson, wat er toen gebeurd is met de sekstape. Voor de mensen die dat niet weten, in de jaren 90 een groot celebrity schandaal. Toen de sekstape die Pamela Anderson, toen op dat moment een hele grote ster in Baywatch, had gemaakt tijdens haar huwelijksreis. Toen ze net getrouwd was met Tommy Lee, een drummer van een Amerikaanse rockband. En die tape is gestolen uit hun kluis. En dus het is niet dat die gelekt is, dat bestond toen ook nog niet. Internet kwam pas net op. Die tape is gestolen uit hun kluis, illegaal verspreid, tegen hun zin in verspreid ook. En ze hebben dat geprobeerd te stoppen. En advocaten zeiden gewoon tegen Pamela, ja, maar jij bent al met je blote kont in de Playboy gaan staan. Iedereen heeft het al gezien. Wat doe je nou moeilijk? En dus eigenlijk met het idee, eens een gevallen vrouw, altijd een gevallen vrouw. Jouw lichaam is niet meer van jou. Werd zij niet meer gezien als een autonoom wezen. Het was van andere mensen. Het was publiek bezit. Ze moest het maar ondergaan. Het was echt, als je die documentaire kijkt, ontzettend vernederend. Hoe zij door talkshow-hosts werd toegesproken. Hoe er over gelachen werd dat iedereen die sekstape had. En zij, je ziet haar dan zitten en ze slikt het maar. Dus dat is echt een hele mooie illustratie van hoe dat stigma werkt. Nou, dat was in de jaren 90. Daar is nog maar heel weinig van veranderd. Wat je zegt, het is niet iets wat je op een cv kan zetten. Er wordt heel erg op neergekeken. Je hebt natuurlijk het hele idee van de Madonna en de hoer. Hè? Dus mannen willen of een vrouw om mee te seksen, de hoer. Maar dat is niet degene waarmee ze willen trouwen. Want dat moet een Madonna zijn. Een soort heilige maagd. Ik heb ook in Seks op z'n Duits staat een column over fetish shamen, of nee, niet seks shamen binnen een scharrel, waarin een vriendin aan mij vertelde dat ze haar scharrel had verteld wat ze lekker vindt in bed. En toen zei hij, dat ga ik niet doen met de toekomstige moeder van mijn kinderen. Ja, dus mannen maken, dit soort mannen maakt een onderscheid tussen, nou ja, vrouwen waarmee je het doet en vrouwen waarmee je trouwt. Dus vanuit daar zit er ook een heel negatief beeld, niet alleen op sekswerkers, maar ook op sletten, om het maar zo te zeggen. Dus vrouwen die ervoor uitkomen dat ze graag en veel seks hebben. Bij vrouwen, die kijken ook heel negatief naar dit soort vrouwen, met het idee, dit zijn de mensen die mijn man stelen. Of misschien ook al met het idee, ik mocht al dat plezier niet hebben, dus waarom een ander wel, als het bijvoorbeeld gaat over sletten. Dus die hele heteroseksuele patriarchale samenleving die functioneert met dat in stand houden van dat stigma op sekswerk en op seksueel promiscu gedrag van vrouwen. Ben ik je vraag even vergeten.
Ja, of
de antwoord was wel mooi
stigma,
trouwens.
Je negatieve stigma voor vrouwen.
Hoe dat zat.
Ja. Ja. Ik een vraag over, rond seksualiteit zijn allerlei taboes. Een heleboel irrationele taboes. Maar zijn er ook nog rationele taboes, waar je zegt, nou, dat is wel goed dat daar een taboe over is.
Ik vind het altijd, als het bijvoorbeeld gaat over porno, dus mensen delen eigenlijk niet hun pornovoorkeuren. Dus ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar of jullie daar wel eens over praten van, goh, wat vind jij nog geil om te kijken? Of heb jij nog tips? Of zo. Dat laten we vaak een beetje privé, ook omdat we dat dus een beetje taboe vinden. En dat is misschien ook wel goed. Want het is ook wel lekker dat je fantasie een beetje verboden is. Of dat het van jou is. Weet je wel, dat niet iets is wat je per se hoeft te bespreken aan het kerstdiner. Als een soort sekspositief open iemand. Dus in die zin vind ik taboes soms wel goed. Ook omdat ze kunnen bijdragen aan de geilheid van bepaalde dingen. Dat het juist heel lekker is, omdat het taboe is.
Maar het is wel inderdaad cruciaal om wel te communiceren over wat je fijn vindt in bed.
het is heel belangrijk om te communiceren of wat je fijn vindt, maar dat doen we dus heel slecht. Ja. En eigenlijk nog belangrijker is dat je wel ook de consent van die ander hebt. Mm-hmm. Ik had net over mijn bezwaren bij die nieuwe zedenwet. Dat komt juist omdat ik vind dat die wet te weinig handvaten geeft mm-hmm. om het gesprek te voeren. Want ik denk dat het een gesprek is over het proces wat seks is. Wat je daar allemaal in lekker vindt. Wat je graag zou willen dat de ander doet. Wat je graag bij de ander zou willen doen. Dat vinden we bijvoorbeeld ook heel ingewikkeld, hè, om een onderscheid te maken of iemand te vragen van mag ik jou op deze manier aanraken? Zelfs als die ander dat misschien niet zo lekker vindt. Hè? Dus mm-hmm. kan heel goed, ik gebruik in het boek het voorbeeld van over iemands, door iemands haar aaien. Het kan zijn dat de gever dat heel lekker vindt en dat de nemer denkt, nou, dat doet mij niet zoveel, maar ik gun die ander dat genot van het haar aaien. Ja. Nou ja, dat soort gesprekken, daar zijn we echt, dat durven we helemaal niet aan.
Is er genoeg aandacht in dit kader ook voor het vrouwelijk orgasme tijdens seks?
Nee. Nee,
de vraag stellen is een beantwoord, ik weet het.
Ja, dus er is een enorme orgasmekloof tussen hoe mannen en vrouwen klaarkomen. Dat gaat eigenlijk alleen maar over vrouwen die seks hebben met mannen. Mm-hmm. Dan gaat het mis. Dus dan dropt dat aantal direct naar beneden. Dus vrouwen die seks hebben met vrouwen hebben hoogste aantallen orgasmes. Mm-hmm. Dan krijg je biseksuele vrouwen. Nou, soms met mannen, soms met vrouwen. En vrouwen die seks hebben met mannen, die staan het laagst. Mm-hmm. Terwijl mannen die seks hebben met mannen die staan nog weer hoger volgens mij dan lesbiennes. En mannen die seks hebben met vrouwen scoren ook heel hoog. En kijk, we leren gewoon heel erg dat seks klaar is als de man is klaargekomen. En,
dat is na 10 seconden.
Dat varieert. dat het eigenlijk dat seks dus begint als die penis in de vagina gaat en dat die eindigt als de man is klaargekomen. Terwijl voor vrouwen, kijk, die vagina, dat is de schede waar ook een kind doorheen gaat. Dit leg ik altijd aan mijn gay vrienden uit. Maar dat is de schede waar ook een kind doorheen moet. Dat is niet het meest gevoelige plekje van de vrouw, logischerwijs. Mm-hmm. Dus moet je ook bedenken dat als je daar je stimulatie op richt, dat dat dus niet het meest gevoelig is. En dat voor heel veel vrouwen clitorale stimulatie heel erg helpt bij klaarkomen. En ook dat voor heel veel vrouwen het feest eigenlijk pas begint bij het eerste orgasme. Want dan zit je er lekker in. En daarna kan er nog weer van alles. Mm-hmm. Terwijl bij de man dat orgasme echt de afsluiting is.
Ja, ja. Precies, ja.
Dat ik altijd een beetje zielig vind voor mannen.
Dat is en zielig voor mannen.
Dan
maar
is het klaar.
Ja, dat, ja.
Moet je even wachten. Soms heel lang.
Ja, maar misschien moeten we bij de vrije gedachte toch dan aandacht gaan vragen voor het vrouwelijk orgasme.
Nou ja, maar vooral,
maar dat is wel belangrijk.
Nou ja, dus vooral dat seks, want dat probleem met dat vrouwelijk orgasme hangt heel erg aan die penis in vagina seks.
Klopt.
Dus op het moment dat je seks breder gaat zien en dat je ook orale stimulatie, manuele stimulatie, tongzoenen ook. Als je dat veel meer als onderdeel ziet van de seks. En ook dat je kunt zeggen ook dat je dan seks hebt gehad. Als je dat gaat zien, dan komt het ook vanzelf wel goed met dat vrouwelijk orgasme.
Ja. Ja. En ik denk, maar dat weet jij beter dan ik, maar dat is altijd mijn assumptie. Ik denk dus dat communicatie ook een rol speelt hierin. Omdat er een taboe zit op die communicatie. En ik denk heel veel mensen komen ook weer op andere manieren sneller klaar.
Oh ja, je moet ook weten, ik bedoel, niet iedereen bijvoorbeeld wil op dezelfde manier gefingerd worden.
Nee, precies, ja.
Dus sommige vrouwen willen dat heel snel en hard gaat en anderen willen het juist heel langzaam en rustig. En daar zit ook wel, ik gaf net het voorbeeld van die hetero mannen en een voorkeur kenbaar maken. Ik ken niet zo'n leuke scriptie over hetero vrouwen, maar ik weet wel uit mijn omgeving dat vrouwen dat heel moeilijk vinden om aanwijzingen te geven. En dat ook heel veel hetero mannen het heel moeilijk vinden om aanwijzingen te ontvangen. Die dan zeggen, je hoort niet de regisseur hier te zijn, we zijn niet in een film. Heel erg bestaat het idee dat alles vanzelf moet gaan. Dat die ander dat maar moet aanvoelen of gedachten moet lezen. Nou ja, dat zijn echte ingrediënten voor slechte seks. Mm-hmm. Dus alle partners, alle betrokken partners, die moeten daar overheen stappen. En dat helpt dus weer. Als je anders heel veel porno hebt gekeken, dan kun je zeggen, dit vind ik lekker.
Ja.
We gaan over, ik vind het leuk, jij hebt het over sekspositiviteit. Dus het is mooi om ook een seksuele levenskunst. Ik moet ook denken, tegenovergestelde, als je mensen op visite hebben, dan is het zijn mensen ongegeneerd om over hun eigen ziektes te vertellen. Dan kan je het in de meest gruwelijke details treden. Dus heel lichamelijk ook, heel allemaal waar mensen allemaal gesweren en gezwellen hebben. Maar de mensen zullen het nooit hebben over hun seksualiteit. Dus niet over, dus wel over het negatieve, maar niet over het positieve.
Nee.
Hoe zouden we dat kunnen?
Ja, daar zit toch heel veel schaamte. Er zit heel veel schaamte bij.
Maar zie je dat voor je dat mensen zeggen van nou, op een feestjes van of ja, bedoel, ligt aan wat voor feestjes, maar meer de familie. Dat je zegt, nou ja.
Ja, ja, kijk, ik verkeer dus in kringen waar mensen heel veel met seksualiteit bezig zijn. En met mensen die al heel sekspositief zijn.
Een seksbubbel, ja.
In een soort seksbubbel. En dus ik maak dat wel mee. Ja, ik organiseer sekssalons in Club Church. Dus als je dit luistert en je vindt het interessant. Kijk dan vooral op de Instagram van Nieuw Amsterdams Geil. Dus niet Nieuw Amsterdams Pijl, maar Nieuw Amsterdams Geil. Dat is de naam van het clubje dat dit organiseert. Voor wanneer de volgende is. En daar wordt dus heel openlijk gesproken. En een beetje wat onze insteek is, is dat we kiezen een praktijk die vaak in een negatief daglicht wordt gesteld. Dus publieke seks. Maar dat kan ook gaan over pijn of over betalen voor seks. Zijn edities die we hebben gedaan. En dan gaan we dan met sekspositieve mensen over praten. Over hoe leuk het is. En waar ze plezier uit halen. En al die negatieve aspecten, die laten we achterwege. En dat creëert een onwijs gezellige. Het is echt heel gezellig. Heel gemoedlich. Een heel gezellige avond. Waarop mensen praten over hun plezier. Zonder dat het meteen een soort aanzet tot seksuele handelingen is. Hè? Dus het is niet het begin van een parenclubavond of iets dergelijks.
Want het lijkt ook nog, het laatste, jij vindt het leuk om je het hemd van het lijf te vragen hierover. Maar heel veel wat er over seks gedacht wordt, zit binnen een raamwerk. En het raamwerk is van, nou, we hebben een het huwelijk, zeg maar, voor een heel groot deel van de mensen. En seks hoort in dat huwelijk.
Ja, of in ieder geval binnen een monogame heteroseksuele relatie.
Precies, ja, laten we het dan zo zeggen. Ja. En daarbuiten is, ja, dat gebeurt natuurlijk wel, maar dat is allemaal taboe, zeg maar.
Ja.
Ja, ja, is dat een keurslijf wat misschien te beperkt is? Of ja, hoe kijk je daar tegen? Is dat juist iets wat remmend is voor de sekspositiviteit?
Het is sowieso te beperkt, omdat we gewoon weten dat die monogamie, dat een leugen is. Hè? Dus heel veel mensen die zeggen dat ze in een monogame relatie zitten, doen alsof ze in een monogame relatie zitten, want er wordt ontzettend veel vreemd gegaan. Dus dat is al een stap. Heel veel mensen die ook zeggen dat ze heteroseksueel zijn, hebben ook same-sex ervaringen die ze ofwel zelf willen vergeten of onder het tapijt schuiven of er niet voor uit willen komen. Mm-hmm. Dus sowieso is het al een leugenachtige constructie die daar neergezet wordt. En er zijn heel veel mensen voor wie het dus ook niet past. Die graag een meer open vorm van een relatie zouden willen hebben. Zoals we dat noemen, consensuele non-monogamie willen bedrijven. Mm-hmm. Maar dat ook moeilijk vinden om dat aan te geven. Ook mensen die een meer open relatie hebben, die dat niet durven te zeggen bij het kerstdiner, omdat je daar gezeik mee krijgt. En niet zozeer gezeik krijgt als in dat je ouders dan zeggen, nou, dat mag jij niet. Maar wel, hoe is dat niet moeilijk? Leidt dat niet tot heel veel problemen? En op het moment dat zo'n relatie dan uitgaat, wordt altijd gezegd, ja, werkt het toch niet, hè? Terwijl op het moment dat een, tussen aanhalingstekens, monogame relatie uitgaat, wat heel vaak gebeurt omdat een partner scheef gaat, dan zegt niemand, ja, werkt toch niet, hè? Mm-hmm. Die monogame relatievorm. Dat is, dus ja, het werkt ontzettend beperkend voor heel veel mensen. We worden heel erg sociaal geduwd richting dat ideaal. Heel veel mensen zouden veel gelukkiger zijn als we wat meer idealen hadden waar we uit konden kiezen.
Dankjewel.
Top. Met die woorden wil ik deze podcast ook gaan afronden. En als ik het dan even mag samenvatten, ga porno kijken, ga over porno praten, ga communiceren in bed,
ja,
en ga veel ruimer denken over seks. En om u te helpen daarbij, kunt u de boeken lezen van Linda Duits.
Ik koop mijn boeken.
Helemaal goed. En ga naar de
sekssalons. Ja.
Inderdaad. Linda, dankjewel dat je weer wilde komen
graag
bij ons.
Gedaan.
Superleuk weer.
Was leuk.
Jij ook bedankt voor je bijdrage, Floris. En voor u als kijker en luisteraar, tot de volgende.